ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat. Aflevering 306, zo hard gaat het hè. En het gaat hard, maar het was niet echt een druk weekendje Hans. Er waren een paar mooie wedstrijden, maar dit was wel echt even een beetje een, nou ja, toch wel rustig weekend misschien.
Ja. Nee, klopt. Eigenlijk, ja, buiten de challenge wedstrijden. En blijkbaar ook nog wel twee leuke Ironman races, maar dan zonder pro's. Ja. Maar eigenlijk, ja.
Eentje met pro's ook nog, hè?
Was er ook nog een... Ja, natuurlijk. Florianopolis. Ja, klopt. Ja.
Ja.
Moet ik eerlijk zeggen, ik zag jouw verslag erover. Ik heb hem zelf een klein beetje overgeslagen wegens tijdsverschil. Maar ook, ja, als er geen Belgen meedoen en al helemaal geen Europese pro's, dan het enige waarvoor je nog een beetje wil volgen is om te kijken van, zitten daar heel snelle tijden tussen?
Ja. Ik heb hem ook alleen op Triathlon Today gezet, hoor. Voor Triathlon vond ik het ook niet interessant. Het zijn ook wel altijd dezelfde namen die je daar ziet, hè? Die Luciano Tacone, dat soort gasten.
Ja, die best ook wel goed zijn, overigens. Hè? Want dat is het dan wel vaak. Die zie je wat minder in de internationale wedstrijden. Maar als het dan in Zuid-Amerika te doen is, dan zijn die wel van de partij. En dan merk je ook dat die mannen wel goed zijn. Ook als je naar hun tijden gaat kijken en dergelijke. Dus op zich is het altijd wel goed om mee in de gaten te houden dat we later niet voor verrassingen komen te staan. Dus,
ja. Nou, zou Imogen Simmons nog bij de man zijn, Hans, of niet?
Goh, ja, ik ben dat aan het opzoeken geweest, want ik had dat ergens in mijn hoofd gestoken dat die twee niet meer samen waren, maar ik kreeg dat nergens bevestigd. Dus ik ben er even...
Sterker nog, ik hoorde verhalen dat ze toch nog bij elkaar zijn.
Schrijven was.
Ja, ik hoorde juist verhalen dat ze toch nog bij elkaar zijn, maar het is wel weer een verhaal, hè, Hans. Het is gewoon onschuldig bevonden, althans, er is uitgesproken geen schuld of nalatigheid.
Ja.
Dat is dan gedaan door de International Testing Agency. Voor de mensen die misschien een paar maanden geleden niet hebben meegekregen wat er gebeurde. Imogen Simmons, Zwitserse topatleet natuurlijk, werd in een out-of-competition test vlak voor het WK Ironman 70.3. Toen de tijd in, waar was dat? Nieuw-Zeeland. Taupo. Die werd in die test positief bevonden op. En dan ga ik het wel eventjes opzoeken, als jij het niet uit je hoofd ook weet. Wat was dat spul ook weer? Ligandrol.
Ligandrol.
Maar zij kwam toen, ja, dat hebben we toen ook uitvoerig in de podcast besproken, Hans, met een toch wel opmerkelijk statement. Namelijk dat ze er na eigen onderzoek was achtergekomen dat haar partner dat Ligandrol blijkbaar had gebruikt. En dat zij dat dan via zijn lichaamssappen, dus dat zou dan, nou ja, speeksel, sperma kunnen zijn, binnengekregen zou hebben. Het ging inderdaad ook wel om hele minimale hoeveelheid. Maar goed, het was te veel. Toen hadden wij ook allebei al gevonden, Hans, dat daar een soortgelijke zaak in het zwemmen was het, geloof ik. Waterpolo, wat was dat?
Kajakken, dacht ik, ja.
Of kajakken, oké. Ja, nou, iets met water in ieder geval.
Van deze, ja. Ja,
ja, en die werd ook vrijgesproken met precies hetzelfde excuus eigenlijk. En het gebeurt opnieuw. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel opmerkelijk, hè?
Kano overigens, niet kajak. Zat er heel dichtbij, maar het was Kano.
Okay.
Laurence Lapointe. Laurence Vincent Lapointe. In 2020 is die ook vrijgesproken in een gelijkaardig geval. Dus dat, ik denk dat dat wel geholpen heeft. Op zich goed voor Imogen Simmons, dat ze nu eigenlijk vrijgepleit wordt. Want eigenlijk staat de uitspraak nu van de ITA slaat er eigenlijk op van dat ze niet bewust heeft gebruikt en ook niet nalatig is geweest, omdat ze zou moeten geweten hebben dat haar man het had gebruikt. En dan, dat wist ze dus blijkbaar niet. En ze heeft ook altijd aangehouden dat het pico-hoeveelheden waren. Dus eigenlijk bijzonder kleine waarden die zeker ook geen versterkend effect zouden gehad hebben bij haar.
Ja. Nou ja, het is, wat kunnen we zeggen, Hans? Gewoon case closed, denk ik dan maar, hè?
Ja, ik denk dat het een wijze les is voor de dames en heren triatleten. Dus geen seks voor de wedstrijd.
Maar ja, laat ik dan toch de moeilijke misschien, of ja, lastige vraag aan jou stellen. Geloof je er, of niet?
Ja, ik heb eigenlijk altijd wel er twee gedachten bij gehad. Eén, natuurlijk heel opvallend dat haar man iets gebruikt waarvan hij een profatlete die zijn partner is niet op de hoogte brengt. Dus dat heb ik altijd raar gevonden aan heel dat verhaal. Maar ik denk dat ook vooral van als je gaat kijken naar de kleine hoeveelheden en hoe weinig dit zou bijgebracht hebben. Het zou wel heel dom zijn als ze effectief had gebruikt. En ook al komt ze dan met dit verhaal. Dus ik heb er altijd twee kanten aan gevonden in dit verhaal. Maar feit is wel dat Simmons nu wel een hele tijd langs de kant heeft gestaan en eigenlijk het hele seizoen heeft gemist. En dat moest eigenlijk een beetje het seizoen van de doorbraak gaan worden. Hè? Want die was eigenlijk sterk bezig vorig jaar op die T100. Dan had ze Taupo. Maar dit jaar is daar niks meer van overgebleven. Dus hopelijk kunnen ze nog wel terugkeren. Het enige waar ik een beetje schrik voor heb, Tim, is als zij terugkeert, dat er toch nog altijd wel een deel van de triatleten zullen zijn die denken, daar is die dame met dat rare verhaal. Dus...
Ik denk ook dat zij zelf wel de spijker op de kop sloeg in haar statement wat ze online gooide. Want daarin schreef ze, dus zeg maar bij haar verhaal van, ik ben zo opgelucht, hè, ik ben onschuldig bevonden. En dat is heel veel waar natuurlijk voor mij, zei ze. Maar ze schreef er ook bij, ik ben me er ook wel van bewust dat dit statement heel wat minder voet in de aarde gaat hebben dan het moment dat ik moest aankondigen dat ik positief was bevonden. En ik denk wel dat ze daar heel erg gelijk in heeft.
Ja, klopt. En ik denk dat wij het ook juist hebben geduid. Maar goed, weet je, bij elk dopinggeval is er veel aandacht in de media en daar rond. En als je dan vrijgesproken wordt, je merkte wel, het kwam op een gegeven moment wel wat los. Maar het was niet zo massaal dan een paar maanden geleden toen het dopingverhaal naar buiten kwam. Dus dat is toch wel ergens onherroepelijke schade die wordt toegebracht. En als je gaat googlen op Imogen Simmons, dan is dat het eerste wat naar voren komt. En dat blijft wel een moeilijke, hoor. Ik heb het eigenlijk net ook pas gehad met de Throwback Thursday dat ik deed na 2005, het WK Ironman in Kona met Rutger Beeke, die toen terugkwam na een donkere periode, maar ook nog altijd door een aantal atleten met de nek werd aangekeken van, ik geloof jou niet, terwijl ook hij vrijgepleit is geweest toen. Dus ik denk voor atleten dat blijft wel iets dat volgens mij ook voor de rest van haar carrière blijft dat toch een beetje boven haar hangen.
Ja, nou, we gaan naar Tennis Barcelona. En dan verwacht je een zonnetje, Hans, maar ik had het koud op de motor, ik was doorweekt op de motor, het was niet echt typisch Spaans weer.
Nee, ik weet waarom, hoor, dat jij het koud had op de motor.
Ja, waarom dan? Ja,
de motor reed niet hard genoeg, die zat gewoon veel te dicht bij Jamie Riddle.
Nee, dat waren niet onze motoren, dat waren de politiemotoren. En hij heeft er een post van gemaakt. Wat me eerlijk gezegd wel verbaasd, Hans. Want dat zie je niet vaak dat de winnaar dat doet. Mm-hmm. Maar hij had een goed punt daarin. Want de politiemotoren die reden inderdaad echt wel te dicht op de kopgroepen van op dat moment drie. Jamie Riddle, Michele Bartolomeidi en Hannes Butters. En die drie atleten die maakten zich in die eerste 15 kilometer ongeveer daar ook best wel pissig over. Die maakten een paar wegwerpgebaren richting die politiemotoren. En dan zie je gewoon, Hans, Spanje is en blijft een probleem met dit soort dingen. Mm-hmm. Jury en motoren is lastig daar blijkbaar. Gelukkig werd het later in de wedstrijd beter. Maar toen was het kwaad natuurlijk wel een klein beetje geschiet. En dan sta je er gewoon niet heel goed op. Dus dat is jammer. Het weer was jammer, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ook wel een beetje pech natuurlijk, hè? Want het is het hele weekend prachtig weer. Alleen de ochtend van de wedstrijd is het regenachtig. Nou, vorig jaar werd de wedstrijd natuurlijk ook al geteisterd toen door slecht weer. Werd zelfs een duathlon toen. In de middag, tijdens het lopen, trok de lucht gelukkig open en werd het echt nog wel typisch Spaans. Het werd echt blauwe lucht, lekker warm, goed temperatuurtje. Dat heeft het nog wel enigszins kunnen redden, dat is wel fijn. Maar los van dat, wel een hele mooie wedstrijd gezien. En vooral een hele sterke Jamie Riddle. Mm-hmm. En ik moet ook wel zeggen, kijk, ik had hem op de startlijst gezien, Jamie Riddle, Zuid-Afrikaan. Je weet, het is een bekende naam, vooral uit de korte afstand natuurlijk. Mm-hmm. Maar toen gooide ik hem eens eventjes door de systeem heen. Maar die heeft ook al best wel een paar goede long distance prestaties geleverd. Waaronder onlangs nog tiende in Nice bij het WK Ironman. Ja. Dus die jongen die kan wel wat. Mm-hmm. En ik moet zeggen, Hans, hij rijdt dan bij alles en iedereen weg. En die loopt vervolgens ook nog een paar minuten bij iedereen weg. En bij de finish zegt hij doodleuk tegen me: Halverwege heb ik aan mijn coach gevraagd of ik nog door moest lopen. Maar de coach heeft toen tegen me gezegd van... doe maar rustig aan, want je hebt over 2 weken Marbella. en hij zegt, ik heb de laatste kilometers heb ik vooral van de sfeer en alles genoten. Dus nou ja, als je dan dit soort tijden noteert en met zo'n grote voorsprong wint... Ja, dat is wel indrukwekkend, hè?
Ja, knap. Weet je, het is inderdaad zo'n naam die je ziet hem vaak voorbij komen. Maar er wordt nooit echt in één adem met het favoriete genoemd. Hè? Dat is wel...
Nee.
Ja, dus dat is wel een
opvallende. Maar wat wel grappig is, want hij wint dan deze wedstrijd. En dan zie ik ineens toch wel wat comments voorbij komen. Van mensen die zeggen, let maar op, 1-2 jaar wachten misschien nog. Een beetje rijpen. Dan zou het zomaar eens een winnaar kunnen gaan worden van... Kona dan nu dus, want die gaat natuurlijk weg. Mm-hmm. Maar hij zou zomaar eens het WK Ironman kunnen gaan winnen, dit soort deze jongen.
Ja. Ja, goed. Als we... Goh, hoeveel toekomstige winnaars hebben we ondertussen al? Dus,
ja, maar dat is echt zo. Hè? Het is wel erg opportunistisch, hè?
Ja, daarom. Laten we dat eerst nog maar eens zien. Weet je, een 10e plaats op een WK wat hard bevochten was. Dat is mooi. Maar als je ziet hoe hard het daar bij die top 5 aan toe ging. We hebben daar toen van genoten van het WK in Nice. Ik hoop het. Hij mag altijd komen meespelen. Ik vind het tof. Het is een goede atleet. Maar ik zeg het, als je kijkt naar wat er nu allemaal zit aan te komen, en ook nu weer in het veld in Barcelona, zat ik naar de namen te kijken. Het zijn zowat de usual suspects op dit moment een challenge circuit, namen die ik dan ook herken vanuit Vieux Bocaux, die ik daar ook heb bezig gezien. Er zijn zo'n aantal atleten die zo nu echt in die nadagen van het seizoen echt wel aan het pieken zijn en goede resultaten aan het neerzetten zijn. Dus ik vind het wel mooi om te zien.
Ja, bij de vrouwen ook mooi om te zien natuurlijk. Katja Schaar, en die won vorige week haar eerste middle distance ooit, Challenge Mallorca toen nog. En ze doet het gewoon even dunnetjes over, want ze komt nu naar Barcelona en ze wint opnieuw. En zij maakt toch wel heel erg veel indruk met haar looponderdeel, Hans. Want ze begint met een paar minuten achterstand dan aan die halve marathon. En eigenlijk binnen 2 kilometer zag iedereen het al. Die gaat erop en erover. En binnen een paar kilometer later deed ze dat inderdaad ook. En loopt ze eigenlijk naar een hele riante overwinning. Is nog een heel jong meisje. Als je dan 2 van dit soort, nou ja, weet je wel, binnen de Challenge Family kalender zijn dit toch wel 2 toonaangevende wedstrijden. Als je die dan in een week allebei op je naam zet,
mm-hmm.
Ja, dan wordt er natuurlijk ook al snel gespeculeerd, hè, van wat kunnen we in de toekomst nog meer van haar verwachten?
Ja. Katja Schaar, het is een naam om te onthouden. We kennen ze natuurlijk al van het kortere werken. Maar vooral dat snelle lopen, ja, dat kan haar wel eens helpen. Dus ik ben wel benieuwd. Weet jij of zij gekwalificeerd is voor Marbella?
Nee, maar dat kan ik natuurlijk niet, heel maar... snel. Als we een beetje doorpraten, ga ik het ondertussen even opzoeken. Maar ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ze heeft er ook niet over gesproken, dus...
Want dat zou dan een mooie eerste waardemeter zijn, bijvoorbeeld, voor zo'n jonge dame. Ondertussen, terwijl jij aan het zoeken bent, Tim, ook nog even vermelden dat Marie Luix zesde werd van Belgische zijde. Eigenlijk weer een goede wedstrijd. Opnieuw moeten spurten. Dat is nu al bijna elke race dat ze gedaan heeft de laatste tijd. Vanaf de 70.3 Ironman Knokke Heist over Vieux Bocaux. Dus ze heeft elke keer wel in de finale toch nog even diep moeten gaan. Maar ja, ik denk wel ook voor haar een mooi resultaat aan het einde van het seizoen. Dus ze zijn goed bezig.
Zeker. Geen Katja Schaar, Hans, naar Marbella.
Ja.
Maar wat me daar eigenlijk aan verbaast, want ik zit dan nu even snel door die lijst te gaan. Grappig trouwens wel. Luciano Taccone staat er ook op. Maar weinig deelnemers eigenlijk. 33 mannen, 31 vrouwen. Dat vind ik best wel weinig.
Ik denk dat je dan een tweede pagina er moet bijpakken, want ik dacht dat ik iets van een 70 mannen had gezien.
Oh, maar wacht even. Maar er staat ook... Nee, dit is de 2000... Ik zit bij de 2026-lijst al.
Oh, oké. Okay.
Maar waar staat dan de 2025-lijst?
Wacht. Die
hebben ze... Die hebben ze... Maar die hebben ze dan wel, zeg maar, van hun pro-athletes pagina afgehaald. Want... Nee, want alles is 2026 nu geworden. Waarschijnlijk omdat die wedstrijd nu natuurlijk bijna op punt van beginnen staat.
Oh ja, klopt. Ja,
dan blijven we dat antwoord nu even schuldig, want dat gaat te lang duren als we dat nu snel moeten zoeken. Ja, ik ga wel zeggen, 30 atleten, dat kan helemaal niet, joh.
Nee. Maar Hans, zien, want daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan, maar volgend jaar al 3 Belgen die gekwalificeerd zijn. Dieter Kommer is erbij, Joran Driessen en Emmanuel Jean. Dus dat is best wel leuk. En dan kijk ik nog even verder of dat er nog één bij... Nee, dat is er bij de mannen. En bij de vrouwen hebben we Belgen... Nee, denk ik. Nee, dat nog niet. Maar wel Lotte Willems al.
Ja, Lotte Willems, maar die is er gewoon standaard bij, Jans.
En Dieter Diederiks heeft ook al kwalificatie te pakken.
Ja, alright. Hey, Milan Brons, die was goed, hè? Ook in Barcelona, 5e.
Ja, goede race blijkbaar.
Snelste halve marathon ooit in een triathlon.
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb hem in actie gezien. Ik moet zeggen, ik was een klein beetje teleurgesteld in waar hij op de fiets zat. Of, nou ja, teleurgesteld, dat klinkt een beetje zwaar, maar ik had hem misschien iets meer van voren verwacht. Maar daarentegen, toen ik hem zag lopen, nou ja, ik zei het net al, hij noteerde ook niet voor niks zijn snelste looptijd. Ik geloof dat hij 3,28 gemiddeld liep per kilometer. Het zag er echt goed uit, soepel. Vrijwel geen verval op het oog te zien. Ik vond het best wel indrukwekkend. Nou ja, hij gaat over 2 of 3 weken naar, 3 weken dan Ironman Arizona doen. Hoopt hij een klein beetje op een stuntje door misschien al een slot voor WK Kona te pakken. Maar ja, Hans, daar kwam ook wel, weet je wel, ik sprak hem dan even. En daar blijkt ook wel hoe moeilijk dat is. Hè? Want hij zei, weet je wel, hij was er super realistisch over. Hij zei ook, er is eigenlijk geen wedstrijd meer die niet sterk bezet is. Nou ja, hij gaat er ook samen met Menno heen. Dus hij zegt, ja, als je heel realistisch bent, Menno die zit in principe al voor mij. Nou ja, er worden 3 slots vergeven. Ik geloof dat hij het over Lionel Sanders had die daarheen gaat. En hij noemde nog een paar grote namen. Dat is wel echt een beetje... Ja, aan de ene kant, kijk, voor ons kijkers is het natuurlijk prachtig. Altijd spannende wedstrijden. Voor de atleten wordt het wordt wel steeds lastiger, hè?
Ja, klopt. Ja.
Ik vind je wel een beetje kort af, Hans, vandaag. Heel energie, of niet?
Ja, nee, maar ja, we komen tot dezelfde vaststelling. Dus...
Ja.
Ja, het is niet anders.
Maar het idee van de podcast is wel dat je een beetje met elkaar in gesprek gaat, hè? Ja, wat moet je ook, Hans?
Ik heb wel de WK-lijst van dit jaar gevonden en daar staat inderdaad geen KTSJR op.
Oké, en inderdaad dan denk ik wel 60 of 70 atleten per geslacht, denk ik, hè?
77 mannen zie ik staan en 72 vrouwen, dus dat is best wel heel veel.
Ja, dat is inderdaad een forse lijst, ja.
Ja.
Heb je daar zin in, Marbella? Je gaat erheen, of niet?
Ik ga erheen, ja. Ik, 4 november vlieg ik naar Marbella. En dan gaan we daar, ja, vooral, bedoel, we hebben flink wat pro's natuurlijk bij de Belgen. Maar ook heel veel agegroepers. En dat wordt de moeite. Dus ik, dat wil ik niet missen.
Maar je gaat echt een weekje dus. Want als je op 4 november gaat, dan ga je dus op dinsdag al heen. Dus dan ga je lekker echt een paar dagen genieten daar.
Ja, absoluut. En dan probeer je al wat interviews mee te pikken met de Belgen. En naar de Nations Parade en... Ja, een beetje de normale Ironman week, zeg maar, mee pikken. Ik heb er best wel zin in. Ik ben ook wel toe aan wat lekker warm weer. Ik heb dit weekend mooi kunnen speakeren op de Grizzly 100, de Bear Trail, in Schravenvoeren, vlak tegen de Nederlandse grens. Dat was een 100 kilometer. Dus dat was om 6 uur 's ochtends, of iets voor 6 eigenlijk, de micro pakken. En 7 minuten voor middernacht was de laatste binnen. En dat in de kou en in de regen en de wind. Geef er dan toch maar een paar dagen maar bij. Ja, kijk er naar uit.
Ik ga donderdag alweer door naar Xiamen, China.
Goh.
En ik zit ondertussen, as we speak, even te kijken naar het weer. Daar is het 28 graden, dus dat is ook niet om te klagen.
Dat is niet slecht, nee, inderdaad.
Maar ik ben ook wel benieuwd daar. Dan krijg je natuurlijk ook een hele andere wereld dan je hier gewend bent. Het ligt een beetje tegen de grens van Taiwan. Ja, tenminste, het water wat daar natuurlijk nog tussen zit, maar... Ja, daar kijk ik ook wel heel erg naar uit.
Ja. Het wordt dan ook weer even uitkijken hoe dat we gaan podcasten dan volgende week. Want...
Ja, dat wordt denk ik een andere dag dan, hè?
Ja, want China en wifi is ook niet altijd een even goede combinatie. Maar...
Nee, en wij vliegen alweer op maandagochtend lokale tijd terug. Dus dat is in de nacht van zondag op maandag Nederlandse tijd.
Ja.
En we landen dan Nederlandse tijd maandag namiddag. Dus wellicht op maandagavond. Maar dat het zou kunnen dat we volgende week een klein beetje anders doen. We gaan natuurlijk ook weer onze glazen bol pakken voor die week.
Ja,
dus,
tuurlijk. Extra aflevering. We beschouwen op maar bij, ja.
En voor het eerst sinds jaren voel ik dan toch een beetje de spanning, Hans. Want je hebt me nu natuurlijk genadeloos geslagen op Kona. Dus ja, dan maar, staat de druk erop,
hè. Wat zei je, Tim? Ik kon je niet zo goed verstaan. Kan je dat verhalen?
Ja, de verbinding viel weg, of niet?
Ik had jou genadeloos verslagen, heb ik dat goed
gedaan? Ja, je had me genadeloos. Ja, daar moeten we toch eerlijk over zijn. Ja. Maar ja, dat weten onze luisteraars wel, hè. Ik word er dus ook verrassend vaak op aangesproken, hè. Loop je in Barcelona, zijn er wat mensen die zeggen dan, die kom je dan tegen, Belgen, Nederlanders, die zeggen, hé, jij bent toch van de podcast? Nou ja, oké, leuk, denk je leuk. En dan beginnen ze gelijk over dat je het fout had met de voorspellingen.
Ja, zijn kenners, dan is het niet leuk meer, hè? Ja, ik weet het.
Ja. Hans, zijn er nog, ja, we maken er een korte aflevering van vandaag, want er is gewoon niet zo heel veel te bespreken. Er was ook best wel weinig, ja, er was niet echt nieuws wat er bovenuit zak ook, hè, deze week.
Nee,
ja,
behalve dan dus de dopingschandaal. Van Imogen Simmons was eigenlijk hetgeen wat er een beetje tussenuit stak. Maar voor de rest, ja, we hadden nog Alanya. Met ook niet de allergrootste topprestaties. Maar we hadden nog wel twee dames in de top 15. Bij de mannen, jonge delegatie die niet echt mee hebben gespeeld vooraan. En bij de junioren is de Belgen best wel goed, maar op zich een degelijke Euro Triathlon Cup in Alanya, maar daar valt ook niet super veel over te zeggen.
Eén ding wat misschien nog heel veel kort is om leuk te bespreken. Wij hadden natuurlijk vorige week over alle veranderingen binnen de T100-series, mm-hmm. TTO. En toen hadden we het natuurlijk ook al, en daar hebben we het vaker met elkaar over gehad, van ja, weet je wel, hoeveel vertrouwen is er nou eigenlijk nog in die organisatie, weet je wel? Ja. Hoeveel vertrouwen is er nou ook onder luisteraars en onze lezers ook? Dus ik heb eens een keer een polletje gedaan. En daar was dan de stelling, een nieuwe T100-structuur en slechts 3 data bekend. En dan kon je antwoorden, ik vrees dat dit het einde voor de PTO is. Je kon beantwoorden, de PTO weet prima wat ze doen. Je kon beantwoorden, geen idee, maar de tekenen zijn niet goed. Of je kon kiezen voor, eerlijk gezegd, boeit het me weinig.
Vond ik een grote categorie, die laatste overigens.
Ja, 35% zegt Hans, geen idee, maar de tekenen zijn niet goed. Dus dat is toch wel een vrij forse groep die er weinig vertrouwen in heeft. Nou, er komt dan nog eens even 23% bij die zegt, ik vrees dat dit echt het einde voor de PTO is. 29% zegt, eerlijk gezegd, boeit het me weinig. En slechts 12% zegt, de PTO weet prima wat ze doen.
Ja.
Ik vond dat best wel stuitend, eerlijk gezegd. En wat ook wel interessant is, Hans, maar goed, we gaan natuurlijk geen namen noemen, want dit soort polls doen we in de basis altijd anoniem, anders zetten we het erbij. Maar er is een verrassend aantal profatleten, groot aantal profatleten, wat toch ook wel stemde van, weet je wel, ik vrees dat dit het einde is, of geen idee, de tekenen zijn niet goed. Maar dus ook onder de profatleten, is niet heel veel vertrouwen in de PTO.
Nee, ja, maar ja, verbaast, niet gek.
Verbaast het je? ik weet niet. Ja, weet je wel, ondertussen, je moet ook niet vergeten, Hans. Kijk, we zijn kritisch en er gaan niet heel veel dingen goed. Er wordt veel aangekondigd wat niet doorgaat, noem maar op. Ondertussen bestaan ze al wel een aantal jaar en ze blijven ook bestaan voorlopig. Mm-hmm. Hè, dus.
Ja.
En ze halen nog steeds investeringen van tientallen miljoenen binnen. Ja. Dus er gaat ook wel iets goed.
Ja, en ze dragen ook wel bij tot een nieuw verdienmodel voor de atleten. Dus welke kritiek we ook mogen hebben op de T100, het is voor veel pro's wel de manier om de kaas op hun brood te verdienen.
Ja. Ja.
Dus op dat vlak, ik bedoel, er zit ook wel effectief een positieve kant aan.
Alleen, maar zijn we dan te kritisch of niet?
Ja, weet je, misschien zijn we soms wel te kritisch, maar dat hebben ze ook aan zichzelf. En ook door de manier waarop ze communiceren. En we hebben het deze week nog gebracht, je zei het net, ze hebben nog maar 3 wedstrijden staan op de kalender voor volgend jaar. En we hebben de vorige podcast nog met elkaar zitten bespreken van dat we niet helemaal zeker waren van, ja, maar gaat dan de T100 Londen niet door, want de WTCS zou toch naar het T100 Londen weekend gaan. En dan kregen we deze week te zien in een communicatie van de PTO helemaal onderin van dat de WTCS de T100 vervangt. Dat er dus geen T100 Londen komt, maar wel een WTCS. Het zijn allemaal van dat soort dingen dat ik denk, dat pakken ze gewoon niet handig aan. En ze verpakken het ook verkeerd. En
weet je wat ik daar ook zo gek aan vind, Han? Want ik zat daar dus later nog eens over na te denken. En toen dacht ik, het feit dat een T100 afstand dus al wordt teruggebracht naar die WTCS afstand in het geval van de PTO, of in het geval van Londen. Nou, voor de mensen die de afstanden misschien niet op voor zich hebben. Kijk, T100 is dus natuurlijk 2 kilometer zwemmen, 80 fietsen, 18 lopen. En een WTCS is 1500 zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. Dus dat is echt een aanzienlijk verschil. Het is eigenlijk grofweg de helft.
Ja.
Oké, dan krijg je dus dat bericht. Londen wordt geen T100, maar WTCS. Nou, jij zegt het net ook al heel terecht. Dat wordt dan een soort van onderaan weggemoffeld in een heel lang persbericht. Wat verder eigenlijk weinig om het lijf heeft. Maar toen dacht ik bij mezelf. Oké, maar er is kort daarvoor dus die nieuwe structuur bekendgemaakt. Waarbij is gezegd, 8 wedstrijden plus 1 grand final. Maar die 8 wedstrijden, dat zijn er dan 4 voor de mannen, 4 voor de vrouwen.
Ja.
Nou, laten we er even van uitgaan voor het gemak dat Londen dan... Dat verzinnen we dan nu te plekken. Dat worden bijvoorbeeld de mannen. Maar dat betekent dan dus dat je als man van de 4 wedstrijden 3 wedstrijden moet doen. Maar 1 is een totaal andere afstand dan je, nou ja, waar je normaal op focust. Dat is toch gek, Hans?
Maar nu haal je 2 dingen door elkaar, denk ik, Tim. Er komt helemaal geen T100, hè? Dus het wordt gewoon een WTCS in Londen.
Nee, maar die telt mee voor de T100 kalender volgens mij, hoor.
Nee.
Oké, want zo begreep ik dat eerlijk gezegd.
Oh, nee. Zoals ik het las, was het dat in plaats van de T100 komt er een WTCS-wedstrijd.
Oké, maar
die
waarom
volgens mij niet meetellen, want ze hebben voor de kalender... want wij hebben ook het nieuws gebracht, jij ook, over de nieuwe WTCS-triathlon in Quiberon. Ja. En de triathlonkalender die World Triathlon heeft bekendgemaakt. En daar onderaan staan 3 wedstrijden bevestigd van de T100. En dat zijn Australië, Singapore en Vancouver. En dat zijn ze.
Ja, dat klopt. En zo heb ik het ook gebracht. Alleen, het staat, de WTCS... zeg maar onder die, of tenminste die WTCS Londen-wedstrijd, die staat in het T100 persbericht. Dus ik heb het eigenlijk gelezen als, dat wordt een ander format, maar wel binnen die T100 kalender eerlijk gezegd. Maar oké, nou, dan vind ik het al helemaal raar, want waarom zetten ze dat dan in dat persbericht?
Ja. Ja, ik zeg het, er zit van alles en niks in dat persbericht. Dat is ook apart, het moeilijke, zeg. Bij de PTO is... Ja, communiceer daar gewoon dan even helder over. En zeg ook van, jongens, we hebben nu 3 wedstrijden bekend en dat zit. En de rest volgt. Maar het is allemaal zo'n beetje, ja, net niet. Dat is het hem. Ja.
Ik zit dus nu ondertussen dat persbericht eens even op te zoeken. Want ik denk, ik wil het toch even checken dan. Maar als je nu dus op de website van de PTO kijkt en je gaat naar nieuws...
Ja, dan staat dat persbericht er niet, hè?
Nee, er staat heel veel niet zelfs.
Nee, klopt. Ik had net hetzelfde, want ik ben daar ook eerst gaan terugzoeken. Maar gelukkig bewaar ik altijd mijn mails. En dit was dus een persbericht
ik heb hem ook
de mail gekregen.
Ja.
Dus,
apart, hè, Hans? Nou, dan gebeuren toch wel gekke dingen dan.
Ja, inderdaad. Dus we zullen het zien, hè, wat het gaat geven met de T100. Maar ik zeg het, op dit moment zijn inderdaad de tekenen niet super positief. En ook al omdat dat worden de gesplitste wedstrijden tussen mannen en vrouwen. Maar als er nu 3 van die 8 wedstrijden bekend zijn en je weet niet waar de mannen of waar de vrouwen gaan racen, ja, probeer je kalender maar eens te maken. En weet je, ga je bijvoorbeeld van Australië naar Singapore, dat is eigenlijk nog best te doen qua afstanden. Maar als dat dan bijvoorbeeld Australië mannen is en Singapore vrouwen, ja, dan moet je gewoon even op en neer naar Australië voor 1 wedstrijd. Ja, dat is... Ik zag online ook wel wat reacties van mensen die zeiden van, wordt het niet eens tijd dat de PTO gewoon zijn meerdere gaat erkennen in Ironman? Want op dit moment, we hebben dat ook gebracht in ons artikel, Ironman is de grote winnaar in dit hele debat. Zeker met een pro-series die het goed doen en de upgrade die ze krijgen vanaf volgend jaar iedereen terug in Kona. Maar ja, er werd ook echt gesteld van, ga niet nog wedstrijden zitten plannen binnen de T100 vlak voor of vlak na Kona. Ga gewoon overeenkomen met Ironman en zeg jullie WK Ironman in Kona en dan gaan wij 2 weken daarvoor niks doen en 2 weken daarna niks doen, zoiets. En dan moeten we pro's ook niet keihard zitten kiezen en stem het gewoon een beetje op elkaar af. Maar ik denk dat daarvoor de ego's te groot zijn, denk ik. Ik weet het niet.
Ja. Nou, we gaan het zien, Hans. Ja, we kunnen niet iets anders zeggen. Dit is echt iets wat je af moet wachten.
Ja.
En we moeten zien wat het... Wat het gaat worden, maar laten we ook zeker niet vergeten dat de PTO wel degelijk heel veel mensen bezighoudt. Hè? Want er wordt natuurlijk nog steeds heel veel over gesproken. En dat zegt ook wel wat, hè? Dat moet je ook niet onderschatten.
Tuurlijk. Ja. Nee, maar klopt. Het is een belangrijke competitie. Atleten verdienen er flink wat geld mee. Het zijn mooie wedstrijden als iedereen er is. Laten we dat ook niet vergeten. Vorig jaar natuurlijk echt zitten smullen van de wereldtitel van Marten Varil. Dus op zich ook nog wel kudos voor de T100. Maar ik wou nog wel even een bruggetje maken en misschien is dat een mooie om ermee uit te vliegen. Overigens, eerst nog aangeven. Er was dit weekend een nieuwe Ironman in Marokko. Derde keer, nu was het in Agadir. Dus derde keer dat daar een 70.3 Ironman plaatsvond, met een paar Belgen erbij. Onder andere Tom van Geneugde, die hij ook ondertussen kent, denk ik. Hij woont en werkt in Amsterdam, is ex-Olympisch zwemmer als Belg, is uit Pelt afkomstig, maar is de laatste jaren een goede triatleet. En die kwam daar uit het water in 22 minuten en een beetje. Dus die heeft daar wel een dik parcoursrecord neergezet in die eerste editie. Maar blijkbaar, ik hoorde van de Belgen die er waren, vooral van Erik van Hoven, met dank aan het verslagje van Erik, dat bij ons ook nog online komt, of al staat als je dit hoort. Maar hele mooie wedstrijd blijkbaar. Hij zei ook, ja, prima asfalt, prima georganiseerd, mooie sfeer. Hij zei eigenlijk een aantal dingen die je niet meteen verwacht als je in Marokko een halve Ironman gaat doen. En dan heb je toch wel wat voorgevoel is. Hij zei, maar eigenlijk viel dat heel hard mee en was het een supermooie wedstrijd. Dus dat was wel een aanrader. Ik zag ook die 70.3 Ironman in Griekenland, dat wel een mooie was. Met overigens het hele gezin van onze Amerikaanse superkok, Gordon Ramsay. Okay. Of ja, Britse superkok, maar die dan vooral in Amerika bekend is.
Ja.
Want hij is gewoon Brit.
Hij deed laatst ook al, wat was het, Ironman Wales of zo, geloof ik.
Ja. Maar nu met zijn hele gezin, zijn vrouw en zijn dochter ook meegedaan en alle drie gefinished. Dus dat was wel een opvallende. En dan denk ik ook van, ja, dat is best wel mooi. Ik kreeg het persbericht binnen vanuit een niet triathlon omgeving, maar meer vanuit internationale media en tv-berichtgeving en dergelijke. TV Insider was het. Dus ja, ik vond het wel een opvallend verhaal. Dan denk ik van, ja, goed gedaan van Gordon. Dus, en dan ook van zijn dochter en zijn vrouw. En dan merk je toch wel, ja, die microbe is daar ook blijven hangen.
Hij doet al jaren aan triathlon trouwens. Hè? Dus dat weten heel veel mensen niet. Maar hij zegt al heel lang, challenge-wedstrijd heeft hij gedaan. Ironman heeft hij heel veel gedaan. Hij zegt al jaren actief als triatleet.
Ook een paar keer incognito, want hij is echt wel hele bekende ster natuurlijk. Vooral als hij in Amerika gaat racen. Dus ik heb ook al wat persberichten gehad met embargo, dat we zijn naam niet mochten noemen totdat de wedstrijd startte en dat soort dingen. Dus dat is wel een ding hoor. Dat vind ik dat ook wel weer zo bizar eraan. Maar nu dus dat we bij Ironman aanbeland zijn als laatste onderwerp voor deze podcast, is de slot allocation. Daar is de afgelopen week heel veel om te doen geweest, Tim. Ik weet niet of jij het gevolgd hebt.
Nee, eerlijk gezegd niet.
Er zijn mensen die analyses zijn beginnen maken van de slotverdeling na Ironman California, was het geloof ik. Die vorige week of de week daarvoor plaatsvond. En waarbij ze tot de constatering kwamen dat bij de vrouwen slechts één slot naar een niet-winnares ging. He, dus want met de nieuwe performance pool van Ironman krijg je bij de slot allocation, als je je agegroep wint, krijg je sowieso een slot. Dus de eerste drie, want als de winnaar het slot niet pakt, gaat het naar de tweede. Pakt de tweede het slot niet, heeft de derde nog kans en dan gaat dat slot de performance pool in. Alleen die performance pool is nu zo opgebouwd dat het blijkbaar voor de vrouwen enorm moeilijk is om zich nog te kwalificeren. En dus bleek er gewoon één performance pool slot te zijn voor de dames. En de grote meerderheid van de slots gingen naar de 50-plus categorie. Wat natuurlijk heel veel commotie met zich meebracht. Veel mensen die ook zeiden van, ja, maar ja, de Ironman heeft dat algoritme zo ingekleed dat vooral rijke 50'ers zijn, die flink wat spenderen in de expo en kwestie van verblijf en toerisme en dergelijke, is dat de doelgroep. Mm. Dus ja, we snappen het wel. Maar er komen nu wel geluiden dat Ironman opnieuw aan het kijken is naar die performance pool en de algoritmes erachter, om toch voor een eerlijkere verdeling te gaan. Want ik kreeg het ook te horen van Belgen die zich hebben proberen te kwalificeren. En die zeiden ook van, ja, weet je, als je in de jongere leeftijdscategorieën zit, is het heel moeilijk om nog een slot te pakken. Dus het houdt op dit moment heel veel mensen bezig. Maar ik vond ook die analyses die dan gemaakt werden, ja, wel heel opvallend inderdaad dat er zoveel slots naar de plus 50 gaan.
Op zich vind ik het ook niet eens zo heel erg. Ik moet ook zeggen, ik zou er even in moeten duiken, hoor. Want misschien zeg ik dan nu wel iets wat niet helemaal correct is. Maar zoals je het dan nu vertelt en dan op papier gedacht, vind ik het niet zo heel erg, of in ieder geval, ik vind niet per se een hele slechte ontwikkeling, dat jongere atleten, want laten we heel eerlijk zijn, dat zijn ook eigenlijk altijd de sterkste categorieën,
mm-hmm.
waar de concurrentie vaak ook het grootste is. Weet je wel, ik wil onder de streep ook eigenlijk een WK waar niet zomaar iedereen mee kan doen. Ik wil een WK waarin inderdaad de beste atleten aan de start staan. En dat geldt niet alleen voor de profatleten, dat geldt ook voor de age-groepers. Dus ja, weet je wel, dat iets moeilijker wordt. Ik vind dat eigenlijk best wel prima, Hans.
Ja, dat is niet slecht. Alleen, het wordt echt wel extra opvallend als je dan ziet van hoe ver de verhouding uit elkaar ligt. Dat er maar één vrouw kan kwalificeren en dan een tiental mannen bij de plus 50. Ja, dat zit niet helemaal juist. En nee. Er is heel veel discussie nu ook over op de diepe fora. Je moet eens gaan kijken op Slow Twitch en dergelijke. Over het feit van, moeten er quota gesteld worden? En je hebt daarvoor en tegenstanders van. Vaak zie je dat de vrouwen vooral voorstander zijn, omdat die zeggen van, ja, maar anders hebben we helemaal geen kans meer. Langs de andere kant bleek ook in Californië dat de verdeling vrouwen en mannen, dat ongeveer ook 20-80 was. Dus 20% vrouwen, 80% mannen. Ja, ergens is het dan ook normaal dat 80% van de slots aan de mannen gaan. Alleen zeggen de vrouwen, ja, maar wij hebben dan geen kans meer. En natuurlijk, als Ironman dat soort verhalen te horen krijgt, ja, dan gaan ook wel allerlei alarmbellen af van, ja, we staan voor inclusiviteit in de sport en gelijkheid onder de geslachten en dergelijke. Dus ze gaan daar wel iets aan doen, dat is wel duidelijk. Maar ik ben zeer benieuwd wat ze eraan gaan doen en hoe ze dat gaan aanpakken. Want dit leek nu een goeie, maar ik zeg het, met die eerste analyses merk je wel van, het zit nog niet helemaal juist.
Ja. Nou, ook dat gaan we in de gaten houden. Hans, een beetje zelfkritisch. Dit was niet onze beste podcast, hè? Daar moeten we ook wel eerlijk over zijn, denk ik.
Goh, ik vond dat eigenlijk nog best wel meevallen. Hoor. Ik
bedoel, je zat er lekker in.
We hebben geen ruzie gemaakt. We hebben, denk ik, niemand losgemaakt. Dus we hebben zelfs niks over de Afrika Cup gezegd.
Hans. Nou, ik hoop toch volgende week ietsje scherper te zijn allebei.
Ja, maar ja, volgende week dan beginnen we in pre-Marbella-modus te komen. Precies. Dus dan komt het vast weer helemaal goed. Ja.
Oké, Hans, dankjewel. Ja. Hoe ga ik dit nog afsluiten, Hans? Vertel jij maar.
Ja, ik weet niet. Ik ga toch nog heel even kijken, hoor. Want ik zeg het nu wel, van we hebben het er niet over gehad. Maar ik weet ook helemaal niet of dat er nu een Afrika Cup was het afgelopen
jaar. Ja, volgens mij was er wel een Afrika Cup. Ik dacht het. Ja, Afrika Cups, die zijn er toch altijd, Hans? En die wil je ook niet missen.
Nee. Er was een Amerika's Cup in Iquique, in Chili. Yeah. En Alanya. En dat was het.
Oh nee, dat is volgende week.
Ja.
Dus, volgende week wel World Triathlon Cup, Fina del Mar.
Ja.
Chili. Oké, nou Hans, genoeg te bespreken volgende week dus weer. Dus dat gaan we doen. En we beloven toch wel een betere podcast, Hans. Want dit is wel een niveau, ik schaam me er bijna voor.
Ja, ik ga gewoon weer een onderwerp zoeken waar jij helemaal van op je paard gaat zitten. En dan komt dat goed.
Alright, Hans, dankjewel. Het was leuk je weer even gesproken te hebben.
Ja.
En ik
zou kijk. Zo net op de valreep, toch nog één dingetje waar ik aan zat te denken. Want ik heb het ook wel mee zitten volgen. Ook omdat we met Ivo een Belg hadden die als assist overbleef en in principe vice wereldkampioen Backyard is. Maar ik weet niet, heb jij het gevolgd? Want jij had toch plannen om ook in Nederland Backyard te gaan racen?
Ja, ik heb het zeker gevolgd. Maar ik moest toen naar Mallorca natuurlijk, hè? Onverhoopt op dezelfde dag. Dus daardoor heb ik niet meer meegedaan. Was er ook niet per se rouwig om, hoor, Hans. Want ik had het niet goed genoeg voorbereid, omdat ik natuurlijk toch nog steeds last aan die Achillespees hou. Maar ik heb het zeker gevolgd. En ik moet ook zeggen, ik vind het een bizar event, Hans.
Ja.
Hè? Dit is wel echt iets gestoord.
Het is echt, het is te gek voor woorden met momenten. Langs de andere kant, ja, die atleten. Ik vind het ook wel tof nu, de verhalen die je achteraf
ziet
van de mannen die meegedaan hebben.
Ik bedoel het ook in de positieve zin van het woord, hoor. Ik vind dit, zeg maar, gestoord op de meest mooie manier die er is. Want ik kan hier ook echt van genieten. Maar weet je wel, ik zie dan beelden voorbij komen dat ze aan de zoveelste ronde beginnen. En het is echt gekke werk, Hans.
Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
Voor de mensen die het misschien niet weten, maar ik denk niet dat het te veel zijn. Bij de Backyard Ultra start je ieder heel uur 6,7 kilometer hardlopen. Nou, dan kom je bijvoorbeeld naar 40 of naar 50 minuten terug. Dan heb je dus nog 20 of 10 minuten rust. Ieder heel uur moet je opnieuw, net zo lang tot er één loper over is. Dan is de wedstrijd afgelopen. Dat is denk ik ook misschien nog wat meest zware, want je weet nooit wanneer je klaar bent.
Nee, klopt. En dat was nu dus na 113 ronden voor Ivo Steyaert, die dan heeft afgehakt en dus als die assist overbleef. De winnaar is bekend als de assist, dus de tweede eigenlijk opgeeft of de limiettijd niet meer haalt voor de volgende ronde. En dus heeft Phil Gorham gewonnen. Die heeft dan 114 rondjes gelopen. Maar dat is dus 114 ronden van 7 kilometer. Betekent ook 114 uur.
Dat is bijna 5 dagen, Hans. Bijna 5 dagen.
Ja, het is echt, het is gek. En als je dan achteraf de verhalen van Phil Gore bekijkt en van Ivo Steyaert, je moet hem maar eens checken, die twee, dan is het niet alleen die race, maar ook, weet je, met de supportcrew en het mentale en hoe ze zich ook de dagen nadien voelen. Het is onvoorstelbaar. Ik vind het elk jaar weer mooi om te volgen.
Ze zijn dicht bij het wereldrecord gekomen, Hans. Want ik ben even snel, ik gooi hem even door de rekenmachine. 114 rondes is 763,8 kilometer. Ja. Het wereldrecord staat op 119 rondes. Dus 5 rondjes van het wereldrecord, Sansa.
Ja. Ja, dat is fenomenaal. En ook, want je zegt dat 5 rondjes, maar dat is weer 35 kilometer erbij. Dat is weer 5 uur extra. Het lijkt op een gegeven moment, want dat heb ik wel met dit hè, want het is een beetje zo het officieuze WK, het Biggs Backyard Ultra. Het is van dezelfde man, van Lazarus Lake, van de Barkley Marathons. Dus ja, het is onder ultralopers is dit wel na de Barkley de wedstrijd waar je wil bij zijn. En het is gewoon zo brutaal, maar je zit dat te volgen van op afstand en elk uur krijg je een update en elk uur denk je, oh, ça va, en ze zijn nog met zoveel en ze zijn goed bezig. Maar op een gegeven moment ben je gewoon al 2-3 dagen aan het volgen en denk je van, oh ja, nog eentje, je wordt 's ochtends wakker, je gaat weer kijken, dan heb je ronde of 7-8 gemist, zie je wie dat er nog bij zit, zie je wie dat er afgevallen is. Maar van op afstand lijkt dat allemaal zo van, oh ja, weer een rondje erbij. Maar ik was ervan het weekend aan het denken van, god, maar het is elke keer weer 7 kilometer, weer een uur verder, weer een uur zonder slaap. Dat is allemaal eigenlijk niet vanzelfsprekend. Het is gemakkelijk achter je scherm te zitten kijken en te zeggen, wow, die zijn goed bezig.
Maar dat is het, ja.
Ja, het is echt, het moet gruwelijk zijn, ook mentaal dus. Ja. Ja.
Nou, Hans, goed
gelukt. Dus ik snap dat je het niet gedaan hebt, Tim. En,
hey Hans, goed gelukt, hè, half uurtje deze aflevering.
Kijk, dan eindigen we toch nog op een goeie, hè? Ja.
Oké, Hans. We gaan hem afsluiten, Hans. Komt er nooit een eind aan deze... Ja, deze aflevering gaat wel de boek in als de beste ooit, denk ik. Dat,
ja, absoluut. Ja.
Hij is nu ineens toch wel in aanzien gestegen, denk ik. Oké, Hans, dankjewel. En ik ga het kort houden. Ik spreek je volgende week. Dus tot dan.
Tot dan.